Dit is de eerste podcast van 2021 en we vieren een feestje, want dit is de eerste verjaardag van deze podcastreeks van het Instituut voor Bouwrecht. We gaan het vandaag hebben over natuurbescherming, ruimtelijke ordening en over handhaving. Ook komt aan de orde de wijzigingen van het besluit MER en de wet Milieubeheer met betrekking tot de MER en de wet stikstofreductie en natuurherstel. En dit alles helaas, ondanks dat we een feestje vieren, wel via Teams vanwege de lockdown situatie uiteraard. Maar dat maakt het er niet minder gezellig op. Blijf luisteren, we gaan veel onderwerpen behandelen.
Je luistert naar de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Deze podcast vind je in jouw favoriete apps zoals Apple Podcast, Spotify en Google Podcast. Maar ze zijn ook terug te luisteren via onze website www.ibr.nl/podcast. Vandaag in de studio Marieke Kajan, Fleur Onrust en Daan Korsen.
Aan het einde van het jaar heeft de afdeling op 16 december, om precies te zijn, nog een uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van een onlosmakelijk samenhangende activiteit of niet. Wat was er aan de hand? Er was een varkensbedrijf dat had een aanvraag ingediend voor de bouw van een luchtwasser op een perceel. Daar was een omgevingsvergunning voor bouwen verleend. En eentje om af te wijken van het bestemmingsplan. Maar wat ontbrak er bij die aanvraag? Dat was de aanvraag voor het veranderen van een inrichting. En er was daarom een verzoek om handhaving gedaan door een appellant die in de buurt woonde. En die zei, ja, hier is sprake van onlosmakelijke samenhang. En die vergunning had je gelijktijdig moeten aanvragen. Het college probeerde nog hier onderuit te komen door te stellen dat er sprake was van concreet zicht op legalisatie, omdat inmiddels er een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage was gelegd. Maar de afdeling die gaat dit afpellen en die gaat dan kijken, was er nou sprake van onlosmakelijke samenhang of niet? En dan kijken ze wat er exact gebeurt. Want die mensen zeiden, ja, we gaan die luchtwasser voorlopig nog niet aanzetten. En is dat nou voldoende of niet? En de afdeling die gaat anders dan de rechtbank, volgt die de WABO en kijken ze naar waar is nu sprake van op grond van artikel 2.1 eerste lid van de WABO onder E. Daar staat in dat je niet alleen voor het veranderen van de werking van de inrichting een vergunning vereist is, maar ook voor het veranderen van de inrichting als zodanig. En omdat met de bouw van de luchtwasser tegelijkertijd ook de inrichting verandert, is een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en gebruik tegelijk noodzakelijk. En kan je dus die luchtwasser, je kan dat niet zomaar in gebruik nemen, die inrichting, zonder dat je ook een wijziging van je milieudeel van de omgevingsvergunning hebt aangevraagd. Dan is er nog eventjes aan de orde hier ten slotte of 869A nou in de weg staat hieraan. Want of die omwonende zich wel mocht beroepen op dat artikel 2.7 van de WABO, waarin die verplichting om onlosmakelijk samenhangende activiteiten gelijktijdig aan te vragen of ze zich daar wel op konden beroepen. En daarvan zegt de afdeling, zonder dat overigens heel erg uit te leggen, maar terecht denk ik, nee, dat artikel strekt wel degelijk ook tot de belangen van deze omwonenden. Want het idee is nu van die regeling, hè, dat je alles tegelijkertijd met elkaar beoordeelt. En anders zou je daar onderuit kunnen komen. Dus ja, er is sprake van onlosmakelijke samenhang. Er kon niet zomaar worden gezegd dat je dat door kon schuiven. En er had dus handhavend opgetreden moeten worden. Nou, dat is mijn eerste uitspraak die ik mee heb. Dan heb ik er nog eentje hier voor mij liggen. Die is van 30 december. Dat betreft ook een handhavingszaak. Daar was een dwangsom opgelegd aan een transportbedrijf. En daar wordt de discussie gevoerd of dat transportbedrijf een melding had moeten doen omdat ze een type B inrichting drijven. Of dat dat niet aan de orde was. Zowel het transportbedrijf zelf komt op als de eigenaar van het perceel komt op tegen die mededeling dat er melding had moeten worden gedaan. Want wat blijkt nu, er is ooit een revisievergunning verleend voor één inrichting en dat betreft dat transportbedrijf. Maar ook andere bedrijven op die percelen. En de eigenaar van die percelen, die dus de vergunninghouder is van die revisievergunning die ooit is verleend. Die vreest een beetje dat als deze club eruit valt, dat er ook iets gebeurt met zijn koepelvergunning, om het zo maar te zeggen. Met zijn vergunning voor die meerdere inrichtingen. En is een beetje bang dat hij hem kwijtraakt of dat hij aangetast wordt daardoor. En daarom komt ook dat bedrijf op. En de afdeling pelt daar om de vraag te kunnen beantwoorden. Artikel 1.10 van het activiteitenbesluit af. Van wanneer moet je je nu melden? Nou, dat moet je doen als je een inrichting opricht. En zo'n zogenaamde type B inrichting bent. Maar dan is ook de vraag aan de orde of hier sprake was, hè, van één inrichting samen met die andere inrichtingen op datzelfde terrein. En dan krijg je de klassieke vraag, zou ik bijna zeggen, of sprake is van één inrichting. En dan moet er worden gekeken naar de verschillende bindingen die er zijn om die vraag te kunnen beantwoorden. En dan kijkt de Raad van State, die zegt dan, even kijken, waar heb ik het? Ja, hier heb ik het hele verhaal. Wat is er hier allemaal aan de hand? Het zijn op zichzelf zelfstandige bedrijven. Ze voeren hun eigen activiteiten uit. Ze maken weliswaar gebruik van hetzelfde pand en dezelfde omliggende gronden op de percelen. Maar er is geen sprake van gezamenlijk of gemeenschappelijk gebruik. Uitzondering daarop is wel de gebruik van een was- en olie- en wasstraat en een olie- en benzineafscheider op het terrein en dezelfde inrit, maar verder voldoen ze aan geen van de bindingen, want ze zitten weliswaar in de onmiddellijke nabijheid, maar er zijn geen organisatorische bindingen en ook technische en functionele bindingen zijn niet in zodanige mate sprake dat er hier sprake is van één inrichting als bedoeld in 1-1 vierde lid van de wet milieubeheer. Ook tussen partijen, daar kijkt de afdeling ook naar. Wat voor privaatrechtelijke overeenkomsten er tussen partijen zijn. En die, daarin is niet geregeld dat die grondeigenaar die revisievergunning heeft, iets kan zeggen over dat transportbedrijf. Dat transportbedrijf is daarmee ook niet gehouden om die aanwijzingen van die vergunninghouder op te volgen. En omdat er geen functionele verbindingen zijn. En alleen maar het feit dat de grondeigenaar het wagenpark door deze club laat onderhouden is onvoldoende om van één inrichting te spreken. En daarom had die club dus zelf een melding moeten doen op grond van het activiteitenbesluit. En omdat dat ook helemaal niets doet met die revisievergunning, wordt nogmaals even opgemerkt, eerst door de rechtbank en nu ook door de afdeling, is er geen enkel belang bij die grondeigenaar om hier iets van te vinden of er wel of geen melding had moeten worden gedaan. En zij mogen dan ook niets zeggen ten opzichte van dit verzoek om handhaving. Zij zijn geen belanghebbende bij deze procedure. Interessante uitspraak, denk ik, die voorlopig nog even interessant blijft. Met de komst van de omgevingswet zijn we natuurlijk van dat inrichtingenbegrip af.
Maar Fleur, wat stond er dan in die revisievergunning waardoor die vergunninghouder dacht dat die meldingsplicht erop van invloed kon zijn?
Ja, volgens mij niet. Zei het dat de werkzaamheden van dat transportbedrijf, dat was voorheen onder eenzelfde, zo begrijp ik het althans, van een andere eigenaar. En dat had veel meer binding met elkaar. Zo is die revisievergunning ooit ontstaan. Die werkzaamheden die dat transportbedrijf uitvoert, die zijn ook allemaal beschreven in die revisievergunning. En op de een of andere manier waren ze bang dat als dat eruit zou worden getrokken met die melding op grond van het activiteitenbesluit, dat dat ook uit die vergunning viel en invloed zou hebben op, nou ja, het resterende deel van die revisievergunning.
Dus het lijkt er een beetje op dat het transportbedrijf zich heeft afgescheiden van de overkoepelende inrichting.
Ja, daar lijkt het een beetje op, inderdaad. Er wordt ook wel gezegd dat er later dingen zijn veranderd. En de angst bestond kennelijk vooral bij de eigenaar van die revisievergunning, denk ik meer dan bij dit transportbedrijf. Dat gevolgen zou hebben die nadelig zouden kunnen zijn voor die bestaande revisievergunning. Daarom zijn ze er denk ik ook zo hard ingegaan, want op zich zou je denken, en dat wordt uiteindelijk ook opgemerkt door de afdeling van ja, het doen van die melding, dat doet eigenlijk helemaal niks. Dat doet niks met die vergunning. En u mag nog hetzelfde doen, maar ook de vergunninghouder mag nog hetzelfde doen. Maar daar was kennelijk twijfel over, discussie. In ieder geval voldoende angst om die opgelegde last aan te vechten. Tot slot een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van een tijdje geleden, van 20 oktober, maar verschenen, gepubliceerd op 2 november van dit jaar. Die wil ik graag bespreken omdat LinkedIn ongeveer losbarst over de dame met de boodschappen die ze van haar moeder kreeg en waardoor ze geen bijstand meer kreeg. Dacht ik, ik sluit daar een beetje op aan. Dit gaat ook over de participatiewet en het recht op bijstand. Hier is echter een minder sympathieke casus, moet ik zeggen. Want hier wordt op het uitkeringsadres een hennepkwekerij ontmanteld. En om die reden wordt vervolgens de bijstand van deze appellant stopgezet. In het primaire besluit wordt ten grondslag gelegd dat appellant zijn inlichtingenplicht heeft geschonden. En in bezwaar zegt diegene dan, dat is helemaal niet waar, daar was geen sprake van. Vervolgens op de hoorzitting zegt het college dan, dat vinden we eigenlijk, wij vinden eigenlijk dat die inlichtingenplicht niet geschonden is. Dat is het eigenlijk niet wat hier aan de hand is. Dan zeggen ze, u heeft die inlichtingenplicht, dat zeggen ze uitdrukkelijk bij die hoorzitting, heeft u inderdaad niet geschonden, vinden wij. Nou, dan komt er een bezwaarschriftencommissie die bij die hoorzitting ook aanwezig was, die geeft een advies. En die zegt dan in dat advies, wij vinden het niet helemaal onze positie om terug te komen op die stelling van het college, dat de inlichtingenplicht niet is geschonden. Dus het primaire besluit moet u in stand houden. Althans, daar moet wel de grondslag van worden gewijzigd. Namelijk dat er anderszins ten onderrichte rechten geen bijstand ontvangen mag worden. En dat advies neemt het college in zijn geheel over. En daarmee wordt dus dat hele standpunt ter hoorzitting, dat de inlichtingenplicht niet geschonden is, komen ze daar toch weer op terug. En daar vindt de Centrale Raad wel iets van. Die zegt dan, een bestuursorgaan mag in het kader van artikel 7.11 de volledige heroverweging in bezwaar de grondslag van een besluit wijzigen, dat is waar. Dat mag ook als je een nieuw besluit na bezwaar moet nemen, zoals in dit geval. Maar er wordt gehandeld in strijd met de goede procesorde als je de grondslag vervangt in de beslissing op bezwaar, in dat nieuwe besluit, door een grondslag die het bestuursorgaan in een eerdere fase van de procedure bewust en ondubbelzinnig heeft prijsgegeven. Daarbij verwijst de Centrale Raad dan naar gevallen waarin een belanghebbende opnieuw een beroepsgrond aanvoert die hij ook eerder uitdrukkelijk en bewust zou hebben prijsgewezen. Zegt dat is ook in strijd met de goede procesorde. Dus als uw bestuursorgaan dit doet, dan is dat ook in strijd met de goede procesorde. Nou, Hoewel denk ik de meeste luisteraars zich met het omgevingsrecht bezighouden, vond ik dit wel een interessante uitspraak, omdat ter zitting het nog wel eens voorkomt, tenminste ik heb het wel eens meegemaakt op een hoorzitting, dat ambtenaren van alles roepen dat het toch niet waar is of niet klopt of net een beetje anders is. En de vraag is dan dus, wanneer geeft zo'n ambtenaar ondubbelzinnig en bewust iets prijs en kan hij daarmee later niet meer terugkomen op die toezeggingen ter hoorzitting? Dat vond ik wel een interessante vraag die dat oproept. Of er misschien gevallen zijn in het omgevingsrecht waarin zich ook zo'n geval kan voordoen.
Eén uitspraak op het gebied van de ruimtelijke ordening deze maand. En dat is een uitspraak van 9 december. 2020. En die gaat over een dynamische verwijzing in het bestemmingsplanregels naar een beleidsregel die door het college van burgemeester en wethouders kan worden gewijzigd. En daar hebben we het eerder over gehad. Jan van Oosten heeft daar een uitspraak over toegelicht een aantal maanden terug. En dat is een, ja, tegenwoordig een veel voorkomende figuur die verwijst naar die beleidsregels. Oorspronkelijk hield dat verband, of was de doelstelling daarvan, om parkeernormen op te nemen primair, maar dat breidt zich steeds verder uit. En dat zie je ook in deze uitspraak. Hier gaat het namelijk om een beleidsregel waarin nader wordt geregeld welke mate kamerverhuur kan plaatsvinden. Het gemeenteraad heeft binnen de gemeente de kamerverhuur willen aanscherpen. Wil dat beperken, kamersgewijze verhuur van panden. En daarom is dat in het bestemmingsplan, wat hier is vastgesteld, dat is het het bestemmingsplan kamergewijze verhuur, ik noem dat het paraplu bestemmingsplan, dat is ook zo, waarin dus die kamerverhuur wordt geregeld. Daarin is in beginsel verboden om panden kamersgewijs te verhuren. Maar dan kan het college van BNW kan daar een ontheffing van verlenen. Een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Waarbij dan vervolgens de beleidsregel moet worden toegepast die op dat moment geldt over die kamersgewijze verhuur. En in die beleidsregel is een 5% norm opgenomen. Dus maximaal in een bepaalde buurt mogen maximaal 5% van de panden bestaan uit kamerverhuurpanden. En op een kaart bij die beleidsregel is dan aangegeven waar in de gemeente dat maximum is bereikt. Nou, zegt de afdeling, dat klinkt allemaal goed. En op zich is het met die verwijzing naar die beleidsregel waarin dat percentage is opgenomen, is als zodanig. Dat kan allemaal, dat is een nadere normering. Maar waar het op deze uitspraak misgaat, is dat het college van BNW die beleidsregel kan wijzigen. En dus, in ieder geval in theorie, die 5% norm kan ophogen naar 15% of 20%. En dat kan het college uit eigen beweging doen. Met andere woorden, het bestemmingsplan waarborgt niet dat dat percentage van het aantal kamervuurpanden tot 5% beperkt blijft, terwijl dat wel de doelstelling was van de vaststelling van het bestemmingsplan. En zegt de afdeling, dat is des te meer van belang, juist omdat de raad nu de hoeveelheid kamervuurpanden verder wilde reduceren of verder wilde beperken. Dus, met andere woorden, het besluit is in strijd met het motiveringsbeginsel, omdat de inhoud van de beleidsregel en de mogelijkheid om die te wijzigen afwijkt van de doelstelling van het plan.
Daan, ik vroeg mij af, over de inhoud van die beleidsregel, zo'n 5% regeling, dan moet je de hele buurt bekijken, dat is toch uit een oogpunt van handhaving een drama. Want wie maakt de 5% vol, zeg maar? Wie is het pandje te veel? Dat is natuurlijk in dat soort gevallen altijd een probleem. En ik dacht dat je met bestemmingsplanregelingen, waarin ook bepaalde percentages in buurten waren vastgesteld waarin iets mag, dat daarvan wordt gezegd door de afdeling dat dat niet kan.
Nou, je hebt natuurlijk altijd wel regels gehad waarin een bepaalde hoeveelheid, bijvoorbeeld horeca-instellingen of een bepaald percentage, dat kan je wel opnemen in de planregels. En dat maar eens, dat is een voor de handhaving roept dat uitdagingen met zich mee. Ja, van wie is dan als eerste daar? Of tegen wie kan handhaafd worden optreden als dat percentage of die hoeveelheid wordt overschreden? Dat klopt. Ja, maar dat is in dit geval gaat het dus niet om dat percentage dat niet zou kunnen.
Nee.
Het gaat erom dat dat kan worden opgehoogd, waardoor die eigenlijk... Kijk, het is een hele logische uitspraak natuurlijk. Als jij zegt, ik wil een bepaald maximum in het leven roepen, omdat ik het bezwaarlijk vind dat, dat er zoveel verhuurd wordt, dan kan je natuurlijk niet een regel gaan vaststellen waarin eigenlijk staat, ja, we gaan wel even kijken welk percentage dat dan precies kan zijn. Dus wat zou hier de oplossing zijn? Is dat dat de raad dat in het percentage in de planregels zelf vastlegt. En dus dat het pas alleen maar kan worden herzien als het bestemmingsplan wordt herzien. Of denk ik dat dat ook wel zou kunnen, dat je in de planregels voorwaarden stelt waaronder dat percentage in de beleidsregel gewijzigd kan worden. Dus dat je de beleidsvrijheid van het college beperkt. Daar zie ik ook nog wel mogelijkheden toe dat wel zou kunnen. Maar een carte blanche om het percentage naar eigen inzicht aan te passen, dat is niet toelaatbaar.
Dat lijkt ook wel logisch, toch? Dat je inderdaad daar wel paal en perk aan stelt. Want anders heeft die beleidsregel ook weinig zin natuurlijk bijna. Dan kan je dat zo makkelijk aanpassen.
Nou, het heeft natuurlijk wel zin, want je moet hem wel in aanmerking nemen bij het verlenen van zo'n omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Dus in zoverre heb je wel rechtszekerheid. Maar ja, het is wel rechtszekerheid tot aan de deur. Want het college kan het percentage dan bijstellen om alsnog een vergunning te verlenen. Of naar beneden bijstellen als ze een vergunning wil weigeren. Dus met andere woorden, het college kan autonoom beleid voeren ten opzichte van de gemeenteraad. Terwijl de gemeenteraad een duidelijke uitspraak heeft gedaan. Dan wil ik graag nog de aandacht vragen voor de 20e tranche van het besluit uitvoering crisis en herstelwet. Omdat daarmee een wijziging is aangebracht met betrekking tot de verplichting om een MER te maken bij plannen. En dat gaat dan om de categorie gevallen als bedoeld in artikel 7.2a, tweede lid van de wet. Waarin is bepaald dat als je een passende beoordeling moet maken op grond van de wet natuurbescherming, je automatisch ook een plan MER moet opstellen. En dat leverde de afgelopen jaren wat problemen op. Althans, er werd problemen ervaren vanwege de stikstofproblematiek. Daarmee werden veel plannen in één keer, moest daar een passende beoordeling voor worden gemaakt, omdat ze stikstofdepositie veroorzaakten op een Natura 2000 gebied. En dat betekende dus op grond van artikel 7.2a van de wet Milieubeheer dat er ook direct een plan MER moest worden gemaakt. Terwijl het heel goed zo kon zijn dat de ontwikkelingen waarin het plan voorzag veel heel beperkt waren en dat je eigenlijk op voorhand al wel wist dat de milieueffecten niet zeer omvangrijk waren. Dus dan vraag je je af, waarom moet ik dan een MER opstellen? Nou, daar beoogt deze wetswijziging een verbetering voor aan te brengen. En die verbetering is opgenomen in artikel 3 van het besluit milieueffectrapportage. En die heeft dus betrekking op die gevallen als bedoeld in 7.2a. Let dus wel, het gaat niet om gevallen die sowieso al waarvoor je een plan MER moet opstellen. Daar blijft die verplichting onverkort voor gelden. Het gaat echt om de gevallen dat je eigenlijk geen plan MER hoeft te maken. Maar door de passende beoordeling die verplichting toch in beeld komt. Dan is in artikel 3 van het besluit milieueffectrapportage is een uitzondering opgenomen. Een vrijstelling van die plan MER plicht. En die uitzondering die geldt voor de gevallen waarin dat plan betrekking heeft op kleine gebieden of als sprake is van kleine wijzigingen van een plan. En kleine gebieden, daar wordt dan kort uitgewerkt, een aantal voorwaarden ingesteld. En dat gaat dan om, of het een sprake is van een klein gebied, moet je meten aan de hand van de omvang van dat gebied waarop het plan betrekking heeft in verhouding tot het totale grondgebied van de gemeente. Dat is dus een relatief vereist. Een grotere gemeente is eerder sprake van een klein gebied dan in een kleinere gemeente. Verder moet het gaan om een plan dat door de gemeente wordt vastgesteld, door een bestuursraad van de gemeente. En het bevoegd gezag moet dan wel beoordelen dat het plan of de wijziging van het plan geen aanzienlijke milieueffecten heeft. Hoe doe je dat? Hoe stel je dat vast? Die aanzienlijke milieueffecten doe je aan de hand van bijlage 2 bij de richtlijn, bij de Europese richtlijn. En dat is dus een iets andere beoordeling dan een vormvrije merbeoordeling. Die vindt plaats op grond van beide de voorwaarden als bedoeld in bijlage 3 van die richtlijn. Hier gaat het om de voorwaarden uit bijlage 2. Die voorwaarden zijn inhoudelijk niet zo anders, dus het komt op hetzelfde neer. Maar bijlage 3 en de vormvrije merbeoordeling moet je een merbesluit nemen. Een merbeoordelingsbesluit. Dat is in dit geval dus niet het geval. Die motivering dat je aan die, voorwaarden voldoet uit bijlage 2... neem je op in de motivering van het plan. Dus dat is wel een wezenlijk verschil. Dat is de eerste uitzondering. De tweede uitzondering is als sprake is van kleine wijzigingen van het plan. Ik noemde het al. Daarbij is nog weer een voorwaarde. Want wanneer is nou sprake van een kleine wijziging? Nou, dat zegt artikel 3 van het besluit Milieueffectrapportage zegt er ook iets over. Dan moet je het context van het plan bij betrekken of die context gewijzigd wordt. En de mate van waarschijnlijkheid dat die wijzigingen aanzienlijke milieueffecten zullen hebben. Dat zijn allemaal vage normen. Hè? Is nou sprake van een klein gebied? Is sprake van kleine wijzigingen? Dat blijft een beetje een beoordeling in een concreet geval. En die beoordeling kan ook door de bestuursrichter worden getoetst. Maar dat zijn wel de voorwaarden die in artikel 3 worden gesteld. Dus we zullen kijken hoe die jurisprudentie op dit punt zich zal ontwikkelen.
Hey, en Daan, het gaat alleen maar om die uitzondering op planmerplicht, zeg maar. Die geldt alleen maar als het plan wordt vastgesteld door een gemeente.
Ja, de bestuursagenda van de gemeente.
Het kan toch ook gaan een plan op een andere bestuurslaag dan de gemeente?
Voor je zover je een beroep wilt doen op die kleine gebieden, hè, want daar gaat het dan om. Dan gaat het om dat het bevoegd gezag is. Als het dan gaat om een wijziging van een plan, dan is die beperking niet gesteld. Dus het gaat echt om nieuwe plannen voor kleine gebieden. Als het om grotere, bijvoorbeeld om een provinciaal plan gaat, dan geldt die vrijstelling dus niet. En dat betekent dat je toch een merbeoordeling of een planmer zal moeten maken op het moment dat je ook een passende beoordeling moet maken.
Ja, dan heb je nog gewoon nog de ouderwetse koppeling. Op het moment dat je een passende beoordeling nodig hebt, dan maak je ook een planmer.
Ja, exact.
Ja, interessant op het gebied van de MER-regelgeving is ook nog de zogeheten verzamelwet van IMW 2019, die in het Staatsblad van 2020 nummer 455 is gepubliceerd. In werking getreden per 1 januari 2021, waarin een wijziging is aangebracht met de vormvrije merbeoordelingsbesluit die in 728 van de wet Milieubeheer een regeling hebben. Voorheen was het zo, de vormvrije merbeoordeling is nodig voor de projecten die weliswaar genoemd zijn in het besluit MER, maar waarbij de MER-drempels niet worden overschreden. De systematiek tot 1 januari van dit jaar was dat je voor die projecten voorafgaand aan het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning een los besluit van het bevoegd gezag diende te verkrijgen dat er geen MER nodig was. En pas daarna met het besluit dat er geen MER nodig was, kon vervolgens de aanvraag om omgevingsvergunning worden ingediend of de aanvraag om het MER-plichtige besluit worden ingediend. De wijziging van 1 januari voorziet erin dat je dat niet meer stapsgewijs achter elkaar hoeft te doen, maar dat je tegelijkertijd bij het indienen van een aanvraag om de omgevingsvergunning ook de aanmeldnotitie van de vormvrije merbeoordeling mee kunt sturen, waarbij vervolgens in een volgordelijkheid het bevoegd gezag eerst een besluit zal nemen over de vraag of er wel of niet een MER nodig is en pas daarna de aangevraagde vergunning inhoudelijk zal behandelen. Dus dat scheelt in tijd dat je niet meer eerst die losse vormvrije merbeoordelingsnotitie naar het bevoegd gezag hoeft te sturen en daarop hoeft te wachten. De aanvraag om vergunning kan tegelijkertijd met die aanmeldnotitie worden ingediend. En in 728 van de wet Milieubeheer staat dan vervolgens dat een beslissing op de aanvraag wordt aangehouden totdat er besloten is of er wel of niet een MER nodig is. Deze keer ook weer twee uitspraken op het gebied van de natuurbescherming. Allebei van de afdeling en allebei van 23 december 2020. De eerste uitspraak gaat over een omgevingsvergunning die verleend is door de BMW van de gemeente Aalten. De rechtbank had gezegd in die procedure Daar had een verklaring van geen bedenkingen moeten worden verleend. Want de stikstof... emissie en depositie neemt toe ten opzichte van de huidige situatie, ten opzichte van de vergunningssituatie. Nou, daartegen kwamen zowel BMW als de initiatiefnemer op bij de afdeling. En de afdeling die zegt, ja, er was gewoon een geldende natuurvergunning voor deze activiteit. Dus het natuurdeel is helemaal niet meer relevant voor deze omgevingsvergunning die verleend wordt. De rechtbank heeft ten onrechte gezegd dat die natuurtoestemming nog moest aanhaken. En had dus ook niet kunnen zeggen dat het natuurdeel nog relevant was bij die omgevingsvergunning. En daar zegt de afdeling, en daarom vond ik die uitspraak, dit is op zich gesneden koek. En eigenlijk eerlijk gezegd is die rechtbankuitspraak niet heel goed te volgen als je hem terugleest in deze afdelingsuitspraak. Als er een natuurvergunning geldt, dan doet het natuurdeel, de natuurtoestemming is niet meer relevant voor de omgevingsvergunning. Maar de afdeling zegt hier, er is sprake van een vergunde situatie op grond van de wet natuurbescherming. En dan kan je niet meer zeggen voor de afwijking van het bestemmingsplan dat aan het besluit geen goede ruimtelijke onderbouwing ten grondslag ligt. Want dat was de sleutel waarin de rechtbank het had geplaatst. Nou, dan maak ik meteen het bruggetje naar de tweede uitspraak van 23 december. Dat gaat over de vaststelling van of de weigering om een bestemmingsplan vast te stellen voor zandwinning in het IJsselmeer. Daar werd aangevoerd, de gemeente Frieske Marre had geweigerd om het bestemmingsplan vast te stellen. En een van de redenen was dat men zei, ja, dit bestemmingsplan voor een uitbreiding van de zandwinning zou leiden tot een negatieve impact op het Natura 2000 gebied, het IJsselmeer, en de natuurkenmerken van het gebied. Daarvan voerde degene die de zandwinning wilde gaan realiseren aan van, ja, dat kan helemaal niet, want ik heb een verklaring van geen bedenkingen van GS gekregen in het natuurspoor, waaruit blijkt dat significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 gebied juist zijn uitgesloten. Dus gemeente, je kan de effecten op de natuur niet meer relevant vinden bij de vaststelling of bij de weigering om een bestemmingsplan vast te stellen, want GS hebben daar al een oordeel over gevormd. En daarvan zegt de afdeling, nou nee, dat is niet waar, want dat je kunt voldoen aan de wet natuurbescherming en wat aangetoond wordt met die verklaring van geen bedenkingen van GS, betekent nog niet dat de ontwikkeling op zichzelf geen impact heeft op het Natura 2000 gebied. Je mag als bestuurder gaan bij de vaststelling van een bestemmingsplan een eigen strengere norm hiervoor hanteren in het kader van de afweging van wat aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. Uiteraard moet je dat dan wel goed motiveren, maar zegt de afdeling in dit specifieke geval, vinden we die motivering voldoende. Een van de speerpunten van het beleid van juist deze gemeente is dat het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarde van het Natura 2000 gebied IJsselmeer in het bijzonder moet worden zijn geborgd. Dus kort en goed, het is gewoon een eigen afwegingskader, zegt de afdeling, omdat het hier ook gaat om de vaststelling van een bestemmingsplan. Dat was natuurlijk anders dan bij de eerste zaak die ik besprak. En dan mag je als raad, heb je ook als raad een eigen afweging te maken. Dat waren de uitspraken. Dan tenslotte nog het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering. Dat hebben we de vorige maand ook besproken. Maar wat van belang is ten opzichte van vorige maand is dat het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer, vlak voor kerst. Het wordt medio januari voor het eerst in de Eerste Kamer behandeld. En de Eerste Kamer heeft aangegeven dat ze zich ertoe zullen inspannen om het wetsvoorstel en behandeling in februari van dit jaar al af te ronden. En dan kan het daarna dus vrij snel in werking treden. Dan weet ik niet, en dat heb ik ook nog niet teruggezien, of dit wetsvoorstel eerder dan 1 juli van dit jaar in werking treedt. Want het is natuurlijk gangbaar dat wetten maar eens per half jaar in werking treden. 1 januari en 1 juli. Maar soms wordt daar een uitzondering op gemaakt. ik kan me voorstellen dat men voor dit wetsvoorstel een uitzondering daarop maakt en dat het wetsvoorstel zo snel mogelijk in werking treedt. Wat nog wel relevant is ten opzichte van het wetsvoorstel wat bij de Tweede Kamer voorlag en wat we vorige keer hebben besproken, is dat de doelstelling van stikstofreductie, waartoe eigenlijk het hele doel van dit wetsvoorstel is de stikstofreductie omlaag, waardoor de natuur weer verbeterd, moet ik even heel kort gezegd. Het wetsvoorstel wat oorspronkelijk bij de Tweede Kamer voorlag, kende een doelstelling van tenminste 50% stikstofreductie in 2030 ten opzichte van de huidige situatie. Daar is na de behandeling in de Tweede Kamer een nieuwe doelstelling bijgekomen, namelijk tenminste 74% reductie in 2035. Dat is dus een belangrijke toename van de verplichting die het wetsvoorstel voorziet. Belangrijk is denk ik nog steeds om te realiseren, er is geen datum waarop het programma om het behalen van die stikstofreductie en die natuurverbetering te realiseren moet zijn vastgesteld. Het wetsvoorstel voorziet in de vaststelling van het programma, maar er zit geen harde deadline in wanneer dat programma er moet zijn. De deadline is met name de doelstellingen die op een gegeven moment gehaald moeten worden. Het wetsvoorstel voorziet, zoals we de vorige keer hebben besproken, in een generieke vrijstelling voor alle activiteiten die onderdeel uitmaken van de bouwfase van ieder project. Het is nu zo ingericht dat die vrijstelling meteen gaat gelden op het moment dat dit wetsvoorstel wet wordt en op het moment dat de ANVB die daaronder hangt in werking is getreden. Waarbij het, denk ik, lastig is of misschien zelfs wel risicovol om gebruik te maken van die vrijstelling zolang dat programma er nog niet is. Want de onderbouwing van die vrijstelling voor de bouwactiviteit is juist gebaseerd op het hebben van een programma waarmee uiteindelijk het beter gaat met de natuur. En een laatste punt om nog even hier te noemen is dat het wetsvoorstel voorziet in een inspanningsverplichting van de minister van LNW om een oplossing te bereiken voor de meldingen die onder de pas zonder vergunning mochten worden zijn toegestaan. Dus alle activiteiten tot 1 mol stikstof per hectare op het Natura 2000 gebied, die waren niet vergunningplichtig onder de pas, die moest je melden. Met het vervallen van de pas is de vergunningplicht mogelijk voor deze activiteiten weer ontstaan. En is er dus eigenlijk sinds de uitspraken van de afdeling van mei 2019 sprake van een situatie bij bedrijven die niet vergund is. Daar moet nog steeds een oplossing voor worden gevonden. En dit wetsvoorstel biedt daar als het ware een soort van inspanningsverplichting van ga er nou eens mee aan de slag. En misschien kan dat dan ook bij individuele handhavingsverzoeken een argument zijn om te zeggen, zie, de wet voorziet in een actieplan om die meldingen te gaan legaliseren. Misschien hoef ik op basis daarvan voorlopig niet te handhaven tegen die meldingen. Een allerlaatste punt is, ik gaf aan, dit voorstel voorziet in het behalen van stikstofreductie, wat met percentages duidelijk is vastgesteld. Onder de omgevingswet worden dat zogeheten omgevingswaarden die nagestreefd moeten worden. En belangrijk is om te weten dat als de omgevingswet in werking is getreden, provincies niet nog strengere doelstellingen mogen gaan nastreven. Want in dit voorstel staat heel duidelijk, die omgevingswaarden die in de vorm van de voorgeschreven stikstofreductie die in 2025, 2030 en 2035 zou moeten worden gehaald, dat is wat het moet zijn. Je mag als provincie niet zeggen, ik gooi daar nog een schepje bovenop.
Dit was de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Met dank aan Marieke Kajan, Fleur Onrust en Daan Korsen. Vindplaatsen van jurisprudentie en literatuur zijn terug te vinden op onze website www.ibr.nl/podcast. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via de mail op podcast@ibr.nl.